beste kerkenraad, maken we u bekend dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de kerk. Dat vanavond de dienst aanvangt, DV 6:30. Dat aanstaande vrijdagavond, 10 augustus, opening van het schooljaar van de reformatorische school te Doorn plaatsvindt in een samenkomst in het kerkgebouw Sparrenlaan, aanvang 7:30. Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader, door den Heere Jezus Christus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt ge neder, en waartoe zijt ge in mij ontrust, en voelt het oud vertrouwen weder, en wat haar verder volgt. Luisteren we vanmorgen en naar Gods heilig woord en wel uit de profeet Jeremia, daarvan het 38ste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 13. Jeremia 38, de verzen 1 tot en met 13. Vooraf echter de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht en nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, al dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Als Sefatja, de zoon van Matan, en Gedalja, de zoon van Pashur, en Jugal, de zoon van Selemja, en Pashur, de zoon van Malkia, de woorden hoorde die Jeremia tot al het volk sprak, zeggende: zo zegt de Heere, wie in deze stad blijft, zal door het zwaard, door de honger of door de pestilentie sterven. Maar wie tot de Galdeën uitgaat, die zal leven, want hij zal zijn ziel tot een buit hebben en hij zal leven. Zo zegt de Heere, deze stad zal zeker gegeven worden in de hand van het Heer des Konings van Babel, dat het zelf, datzelfde zal ze innemen. Zo zeiden de vorsten tot de koning: laat toch deze man gedood worden, want aldus maakt hij de handen der krijgslieden die in deze stad over zijn gebleven, en de handen van het ganse volk slap. Al zulke woorden tot hen sprekende, want deze man zoekt het, de vrede van het volk niet, maar het kwaad. En de koning Zedekia zeide: ziet, hij is in uw hand, want de koning zou geen ding tegen u vermogen. Toen namen zij Jeremia en wierpen hem in de kuil van Malkia, de zoon van Hamma Melech, die in het voorhof der bewaring was. En zij lieten Jeremia af met zelen. In de kuil nu was geen water, maar slijk. En Jeremia zonk in de slijk. Als nu Ebed-Melech te woorden, de moorman, een van de kamerlingen, die toen in des koningshuis was, hoorde dat ze Jeremia in de kuil gedaan hadden. De koning nu zat in de poort van Benjamin. Zo ging Ebed-Melech uit het huis van de koning uit. En hij sprak tot de koning, zeggende: mijn heer koning, deze mannen hebben kwalijk gehandeld in alles dat zij gedaan hebben aan de profeet Jeremia, die zij in de kuil geworpen hebben. En daar hij toch in zijn plaats zou gestorven zijn vanwege de honger, terwijl geen brood meer in de stad is. Toen gebood de koning de moorman Ebed-Melech, zeggende: neemt van hier 30 mannen onder uw hand en haalt de profeet Jeremia op uit de kuil, eer dat hij sterft. Alzo nam Ebed-Melech de mannen onder zijn hand en ging in des koningshuis tot onder de schatkamer en nam vandaar enige oude, verscheurde en oude versleten lompen. En hij liet ze met zelen af tot Jeremia in de kuil. En Ebed-Melech, de moorman, zeide tot Jeremia: leg nu deze oude, verscheurde en versleten lompen onder de okselen uw armen, van onder aan de zelen. En Jeremia deed alzo. En zij trokken Jeremia bij de zelen en haalden hem op uit de kuil. En Jeremia bleef in de voorhof der bewaring. We mogen luisteren vanmorgen naar het woord des Heren, dat u vindt in het u voorgelezen 12e vers. En in het volgende hoofdstuk, daarvan het laatste vers, het laatste gedeelte. Ik zeg u dus Jeremia 38 vers 12. En Ebed-Melech de moorman zeide tot Jeremia: leg nu deze oude, verscheurde en versleten lompen onder de okselen uw armen, van onderaan de zelen. En Jeremia deed alzo. Maar gij zult uw ziel tot een buit hebben, omdat God mij vertrouwd hebt, spreekt de Heere. Mogen we het aangezicht des Heeren zoeken om zijn onmisbare zegen van hem af te smeken. Heere, wat past het uw grote en heerlijke naam eerbiedig en ootmoedig te erkennen, dat u deze morgen daarbuiten de zon laat stralen over het aardrijk. O Heere, wat is er al gemopperd, wat is er al tegen ingegaan, tegen u, een goddelijke voorzienigheid, waarmee u toch ook daarbuiten het weer regeert. En ziet, we zien het gisteren en vandaag, hoe de zon over het aardrijk straalt. Hoe u zo'n God bent nog van ongehouden langmoedigheid. Dat u nog geen lust hebt in onze dood, maar in onze bekering en in ons leven. Dat u nog geen einde maakt aan onze ongerechtigheden en afmakingen, het waardoor toch dat einde zo rechtvaardig is verdiend. Nee, Heere, dat u het betoont, dat u een God bent, die nog lust hebt in onze bekering en in ons leven, door de krachtige werking en van uw heilige geest. Heere, gedenk toch deze morgen aan ieder onzer in het luisteren. Bind toch op ons aller hart de noodzaak van de vreze van uw naam. Wil vanmorgen en vanuit hem in wie die vreze van uw naam zo kennelijk getekend wordt. Wil vanmorgen vanuit hem ons hart jaloers maken om toch die vreze van uw naam te kennen en te beoefenen in ons persoonlijk leven. Heere, dat hebben we allemaal zo nodig vanmorgen. Dat wilt u nog uit vrije genade schenken. Ja, daartoe wilt u toch uw eigen woord nog gebruiken. Dat woord van dood en leven, van zonde en genade, dat u vanmorgen laat uitgaan. Dat woord dat predikt, de enige weg die u geopend hebt voor een verloren zondaarsgeslacht. Heere, dat we vanmorgen dat evangelie van vrije genade maar uit mogen dragen in betoning van geest en van kracht. Heere, u kent deze gemeente, u kent ook uw dienaar menigmaal. Mag hij hier ook spreken, u hebt hem menigmaal uw gunst nog willen betonen. O, kon het zijn, zou u het ook vanmorgen uit vrije goedheid nog willen doen, opdat hij met gemakkelijkheid dat woord mag uitdragen in betoning van geest en van kracht, opdat hij de boodschap maar brengen mag van vrije gunst bewezen aan de grootste der zondaren. Heere, dat is zo'n wonder dat dat nog kan. We gaan het vanmorgen ook beluisteren. Dat u dat bewijst aan een eendzwarte zondaar en zondares, aan een van wie wij het niet zouden verwacht hebben, maar aan wie u het doet uit het vrije genadewerk van uzelf. Heere, gedenk dan zomaar, sterk ons als dienaar, om uw woord maar uit te dragen. Heere, u weet dat we vermoeiende weken achter de rug hebben, weken van spanning. En heere, wil u toch zelf maar schenken, dat we vanmorgen daardoor maar niet benauwd zullen worden, maar dat we met gemakkelijkheid die enige naam mogen uitdragen, die gij onder de hemel geschonken hebt, door welke arme en verloren zondaren nog zalig kunnen worden. Heere, gedenk ons dan zo in spreken en luisteren. Geef ons getrouwheid, opdat we de dood geen leven zullen noemen en het leven geen dood, nee. Dat we de volle raad Gods mogen bedienen. Heere, daar zijn wij toe niet in staat. Maar wil u toch zelf deze morgen het ons maar schenken, dat we dat mogen brengen. Genade tegenover de duistere achtergrond van zonde en schuld. Heere, al dat de juwelen van vrije gunst maar blinken mogen, al dat de sieradien die u zelf openbaart maar openbaar zullen komen, al dat vanmorgen zo een onbekeerd zondaar en zondares door u tot stilstand wordt gebracht, er een vragen geboren wordt naar u de levende God. Heere, dat is voor u niet te veel en niet te wonderlijk. O, kom u dan zo zelf in ons midden en doorwaai u de hof met uw heilige geest, opdat er nog zondaren worden toegebracht als parelen aan die gezegende middelaarskroon. Ja, Heere, al dat er een zoeken en vragen en dorsten naar u de levende God geboren mag worden. En Heere, dan bent u de machtige om de zulken vanmorgen ook op te zoeken, om ze te schenken verruiming en uitzicht. En door uw heilige geest, Heere, u bent de machtige om wat lang nog onder de as zat weer naar boven te brengen. Heere, dat hebt u toch wel eens betoond, meerdere malen, al zou u het ook vanmorgen willen doen. Wil u gedenken aan degenen die er wel weet van hebben en die ook kennen de kracht van uw goddelijke beloften, die uit de verte een gezicht op u, o Heere Jezus Christus, hebben gekregen, maar die het zeggen, och, met dit alles is het voor mijn eigen waarneming nog zo dat ik nog niet voor God kan bestaan, waar een schuld voor een gevoel nog open staat en voor een bewustzijn een zonde nog niet vergeven zijn. Heere, wil u dan vanmorgen maar de kracht van uw geest baren aan dat woord, al dat uit die ruisende kuilen van ellende worden opgetrokken, uit o zoveel omstandigheden waaronder uw kinderen kunnen verkeren. Veel wederwaardigheid, veel rampen, er zijn des vromen lot, maar uit die alle red hem God, hij is hun heil alleen. Heere, gedenk dan zo, zegen u het deze morgen, ons allen tezamen. Wees met degenen die niet op kunnen komen, met degenen die thuis moeten blijven door ouderdom en door ziekte. Wij mogen uw naam erkennen, Heere, dat deze morgen het zuster Hardeman weer voor het eerst in de kerk hoopte zijn. En wees ook en met die tweetal zusters Veenendaal en Van Zijl, die in het ziekenhuis verkeren. Heere, zoek u ze maar op. Geef dankbaarheid waar dat toch wel bijzonder moet zijn. Geef verwachting van u den Heere. Gebruik toch bovenal het ziekbed tot eeuwig heil. Heere, gedenk u zo aan alle die thuis moeten blijven, die met bijzondere noden, die met rouw te toppen hebben, die terugdenken aan het sterven van een man of van een vrouw. Heere, gedenk maar allen die van hier zijn en die van elders zijn en die wel kennen. Heere, wel zijn zo en met een ieder onzer in het luisteren. En wil u gebruiken, Heere, alle wegen van rouw en gemis. Die moeten denken aan een vrouw van een man of aan een kind, aan een vader of een moeder, aan een broer of aan een zuster die korter of langer geleden van hen weggenomen. Aan al uw dienaren, wil u ze geven, Heere, dat evangelie van vrije genade mogen uitdragen. Denk ook de emeritus dienaar van deze gemeente, als hij in onze eigen gemeente vandaag het woord zal bedienen, wil hem daar sterken, wil hem betonen, Heere, dat hij nog groen en fris gewenste vruchten mag dragen. Wees u zo op alle plaatsen. Gedenk, Heere, ook aan alle tijdelijke omstandigheden. Maar heb ook dank dat u daarin de familie J. van Harten hebt willen verblijden, die aan de dag van gisteren 25 jaar getrouwd waren. Heere, u hebt willen helpen en ondersteunen. U hebt door het leven willen leiden. Wat is dat groot dat u dat gegeven hebt. Geef u bij de dank, bij de blijdschap, al de ware dankbaarheid. En wij kennen hen niet. U kent hen wel, Heere. Ach, grote God, dat u toch door uw heilige geest maar in hun harten wilt werken. Het uitzicht op de bruiloft die alleen maar blijft. Dat is de bruiloft des lams. Grote God, u gedenkt zo naar de grootheid van uw goddelijk welbehagen. Uit het vrije van uw genade om de verdiensten van uw lieve zoon. Amen. In de kuil, gemeente, dat valt niet mee. Het is maar zomaar geen kuil. Nee, het is een kuil, een put die diep is en waarin van onder modderig slijk is. En daar zit geen misdadiger in, geen dief, geen moordenaar, geen man of geen vrouw, die het naar het recht menselijk gesproken heeft verdiend. Nee, daar zit iemand in waarvan u het niet zou verwachten. Een profeet des Heren. Wat zegt u? Een profeet des Heren. Ja, zeker, gemeente, die zit erin. Eindelijk zijn de vorsten, zijn de vijanden erin geslaagd dat hij daarin terecht zou komen. Deze profeet des Heren, Jeremia, ach, ze hebben er al lang op gespinst. Ze zijn er al lang op uit geweest. Maar nu kunnen ze hem grijpen. Hij is staatsgevaarlijk. Hij is eigenlijk niet anders dan een land. Verrader, weg met hem. Nu wordt zijn mond gestopt. Nu kan hij het woord niet meer brengen. Nu kan hij de boodschap van zonde en genade niet meer uitdragen. Nu kan hij hen ook niet meer roepen tot bekering. Daarom is het hem ten slotte te doen dat zij het toch dit maar zouden doen. Ja, gemeente, wat moet dat wel bijzonder spreken vanmorgen. Wat zal dat voor Jeremia zijn geweest, daar onschuldig ter wille van de waarheid zijn leven bedreigd het straks te moeten sterven, zoals het lijkt. Daarin deze diepe kuil vol modderig slijk. En daarin om te komen. O, het moet wel zo zijn dat we zijn stem horen. Zoals de kanttekenaren veronderstellen in klaagliederen 3. Als hij het eruit klaagt dat zij hem het leven bedrijven door de kuil. Als we daar lezen dat hij daar roept van onderuit de kuil tot de Heere om uitkomst, om bevrijding in deze grote nood. Ja, gemeente, we zouden haast zeggen, het is onmogelijk. Daar moet hij wel omkomen. Maar nee, gemeente, nou ga ik het eens even anders zeggen. Het kan eenvoudig niet. Naar de raad van God met zijn volk. Het kan niet. Niet omdat Jeremia zo'n lief kind van God is. Want die kunnen ook wel omkomen als God dat nodig oordeelt. De vele martelaren die gestorven zijn op de schavotten of op de brandstapels. En ook niet omdat hij zo'n goede profeet is, maar omdat de Heere lust heeft in de voortgang van zijn woord tot het einde toe. Daarom zal de Heere zijn beloften nog waarmaken in het leven van Jeremia. Ik zal er u uithelpen. Ik zal u ondersteunen. Ik ben met u. Ja, vanmorgen. Dan wordt Jeremia bevrijd. Maar nu gaan we daar niet allereerst op letten. We gaan allereerst letten op het instrument dat daartoe bereid is. En wel, dat is Ebed-Melech, de Moorman. We gaan letten op hem vanmorgen. Dat schijnt bijzonder licht als we deze naam hier horen noemen. Dat is beschamend licht, waarschuwend licht. Dat is bemoedigend licht, onderwijzend licht. Dat is het licht des geloofs. Dat we gaan zien in het leven van Ebed-Melech. Wel, dat we zo samen mogen luisteren naar Ebed-Melech's godsvertrouwen. En we gaan zo in de eerste plaats zien, gemeente, hoe dat uitkomt tegenover het verharde Jeruzalem. Hoe dat betoond wordt in de redding van Jeremia. Hoe dat bekroond wordt met de redding van hemzelf. We zien dus deze morgen zo Ebed-Melech's godsvertrouwen uitkomend tegenover het verharde Jeruzalem. Ten tweede betoond in de redding van Jeremia. En ten derde bekroond met de redding van hemzelf. We zingen vooraf uit de 119e psalm. En daarvan het 70ste, 71ste en 72ste vers. Terwijl van u een gave gevraagd wordt voor de Heere en zijn dienst. Geld en rijk in zijn dienst mogen offeren. Mijn ijver heeft van smart mij doen vergaan. Omdat uw woord zo schandelijk wordt vergeten. Mijn vijand ziet dat met verachting aan. Uw woord is rein, dat mag gelouterd heten. Uw knecht wil zich daar dagelijks mee beraam. Ik ben wel klein, veracht maar niet verleid. Vergeet in smaad nog armoe uw bevelen. Als mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. Ebed Melech, kent u vanmorgen die naam? Alleen die naam spreekt al. Ebed Melech, dat betekent eigenlijk dienaar van de koning. Wel, dat was deze man in zijn uiterlijk dagelijks leven. Dienaar van de koning van Juda. Hij diende aan het hof van Zedekia, die in deze dagen over Jeruzalem en Juda regeert, zei het, dat het wel zeer beperkt is door de vijand. En in die dingen zocht hij ook de vreze Gods, de eer des Heren. Want het is een slecht teken als iemand zegt God te vrezen en hij vreest God niet in zijn dagelijks leven. Er is geen zoeken, geen betrachten van de eer bij alle gebrekken, alle afmakingen van de levende God. Ja, wat dat betreft is het zeker wel bijzonder met deze Ebed Melech. Door Gods genade, maar gemeente, nu kan ik die naam nog anders vertalen. Want hij is ook in zekere zin een dienaar van de grote koning. Van de koning Israëls, van de Heere. Ziet, hij wordt gebruikt in de dienst van die koning, tot eer van Gods naam en tot voortgang van het woord van God. Het komt zo duidelijk uit in dit gedeelte, maar gemeente, hij wordt dan maar niet gebruikt als een doodsteigerhout. Dat kan ook, dat we wel gebruikt worden, maar dat we God niet vrezen in waarheid des harten. Ik hoop vanmorgen dat het niet het beeld is van uw leven. O velen zijn er niet die wel ijveren voor Gods naam, maar die niet kennen de waarachtige vrezen van zijn naam voor hun eigen hart en voor hun eigen leven. Nee, als het zo met u is, dan staat u er nog buiten. Dan zou ik zeggen, zoek toch de waarheid in het binnenste, die we allen zo nodig hebben om voor God te kunnen bestaan. Maar zo is het nu juist niet met deze Ebed Melech. Hij is ook in de ware zin van het woord een dienaar, een dienstknecht van de levende God. En hoe komt hij als zodanig uit in dit hoofdstuk? Ja, wat aan het einde geschreven staat. Het laatste woord over Ebed Melech in het 39ste hoofdstuk. Dat is het geheim van zijn leven. Gij zult uw ziel tot een buit hebben, omdat God mij vertrouwd hebt. Omdat God mij vertrouwd hebt. En daar gaat het over het vertrouwen des geloofs. Over het vertrouwen, maar niet van het tijdgeloof, maar over het vertrouwen van het waarzaligmakend geloof. Van dat geloof dat geopenbaard wordt in een leven in de vreze Gods. Nee, dat zegt Ebed Melech niet van zichzelf. Dat had hij misschien niet eens van zichzelf had durven zeggen, maar dat zegt God van de hemel. Omdat hij daar in het geheim, in het leven van Ebed-Melech aanwijst. Het geheim van het werk van God. Het had God in zijn leven heeft gedaan. Omdat God mij hebt vertrouwd. Daarom dus zult gij uw ziel tot een buit hebben. En u uit dat einde wordt het begin verklaard, gemeente. Ja, want dan komt die vreze Gods. Dan komt dat vertrouwen des geloofs. Dat uit die wortel dus opkomt. Dat komt op tegenover het verharde Jeruzalem. God stelt Ebed-Melech als een beschamend voorbeeld in het midden van het verharde Jeruzalem en van het verharde Juda. Daar moet u maar eens op letten hoe dat uitkomt in dit gedeelte. Dat is eigenlijk het eerste. Ja, hoe treurig ziet het eruit met Jeruzalem, met Juda, met het volk, met de vorsten vooral van het volk en met de koning van het volk zelf. Daar kunnen we wel boven schrijven dat het een verhard volk is, dat het verharde vorsten zijn, een verharde stad en een verhard koningshuis. Dat is erg, gemeente. Verhard, dat wil altijd zeggen tegen de roepstemmen ingaand. Verhard, dat wil zeggen dat dat het woord er eerst geweest is. Een heiden kan zich in deze zin niet verharden, maar die onder het woord van God leeft. Die onder de boodschap van zonde en genade leeft, die verhardt zich. Ja, u zult zeggen dat is een werk van God. Hij verhardt die hij wil en hij ontfermt zich die hij wil. Gelukkig als u dat geleerd hebt in uw leven. Maar dan zeg ik u, dat moogt u zo niet toepassen, dat u misschien zegt, nou, als God me verhardt, dan word ik het. Ten slotte nee, want daar dragen we de schuld voor. Het tegenover de levende God, geliefden. En zo was het toch zeker onder het volk van Israël, van Juda, van Jeruzalem, onder de vorsten en onder de koning. Wat was er gebeurd? Hoe lang waren ze al niet geweest? Onder de waarschuwen, de prediking van de profeet des Heren. Hij was tot hen gezonden, dat hij zou zijn als een koperen muur, gemeente. Ja, dat hij met kracht het woord zou uitbrengen tegenover de zonde en de schuld van het volk. Nee, de Heere bemint die profeten, dat Heeren niet die hun mond maar houden of alles maar op een akkoordje gooien. Oh, dat is zo gemakkelijk. Het compromis beminnen en zoeken de tussenweg. Nee, gemeente. Jeremia moet het woord prediken, zonder omwegen, persoonlijk gericht tot het volk en tot het vorstenhuis en tot de vorsten. Dat zijn dus zo'n beetje de bestuurders van het land en van de stad. En dat had hij gedaan en dan ben je meestal niet zo erg geliefd. Gemeente, nou dat was Jeremia ook niet. Het was geen geliefde profeet. Het was wel een bewogen profeet. Want er zijn ook wel eens van die namaakprofeten, neem me niet kwalijk, die preken wel het zwaarst wat er maar te vinden is. Maar ze hebben hier geen bewogen hart met een onbekeerd mens. Oh, dat is echt verschrikkelijk. Als u soms onbekeerd bent, weet het dan dat God nog roept, bekeert u, bekeert u. Want waarom zoudt ge sterven? En dat er nog bewogen mensen zijn, door God geleerde mensen als ze op de plaats zijn, die zijn bewogen met een onbekeerd mens reizende naar die geweldige eeuwigheid. Want die hebben zelf de nood gezien. Die hebben het zelf ervaren hoe het is. Maar gemeente, Jeremia die was niet geliefd, die moest opzij geschoven worden, uit de weg geruimd. En nu hebben ze een reden, want wat heeft Jeremia gezegd? En we zouden daar zeggen, het lijkt ook wel zo'n beetje een landverrader te zijn. Want hij heeft daar toch zonder meer maar gezegd, zo zegt de Heere. Ja, dat was een goddelijke boodschap, dat was geen boodschap van hemzelf. Deze stad zal zeker gegeven worden in de hand van het Heer van de koning van Babel. Ze zullen die innemen. En kijk, hij heeft er wat bij gezegd. Wie in deze stad blijft, die zal sterven door het zwaard, door de honger of door de pestilentie. Maar wie tot de Galdeeën uitgaat, dat zijn tenslotte toch de vijanden. Die zal leven en hij zal zijn ziel tot een buit hebben en hij zal leven, hij zegt het nog een keer. En waarom heeft nu Jeremia die boodschap gesproken? Wel, omdat Jeremia gelooft, geliefden. En waar begint nou eigenlijk het geloof? Ja, nou moet je, ik bedoel wat het voorwerp aangaat, dan begint het bij het oordeel, gemeente. Ik zeg niet altijd in bewustheid, dat is een heel andere zaak. Maar het ware geloof, dat valt God toe op zijn woord. En omdat het God op zijn woord toe valt, daarom gelooft hij dat de Heere, die zal die stad straffen met zijn oordeel. Want Jeremia die gelooft aan een richterlijk God. Ondanks al zijn langmoedigheden, er komt een eind aan. Laten we het vanmorgen maar bedenken. En als die boodschap gebracht wordt, dan denken ze landverraad. Ik durf zelfs wel te zeggen, dan willen ze landverraad. Want dan hebben ze hem. En dan gaan ze naar die zwakke koning Zedekia. En dan zeggen ze, geef hem in onze hand, dat we hem daar maar brengen waar hij de dood zal sterven. En dan geeft de koning, die geeft zijn handtekening onder het vonnis over de profeet Jeremia. Ja, Jeruzalem, de vorsten, zelfs die koning die nog wat heen en weer gaat, maar wiens hart toch ook in wezen verhard is tegen het woord van God. Zelfs die koning, die is een verharde koning. Wel, ze zijn verhard en ze nemen het niet op voor de voortgang van Gods woord, van de boodschap van recht en genade, van zonde en genade, van dood en leven. Die boodschap die moet weg. Die wil ik niet langer horen. Weg ermee. En nou zouden we zeggen, tegenover dat verharde Jeruzalem, daar zal wel een lief kind van God staan uit Israël. Nee, geliefd. Dat is nou vanmorgen het wonder. Want het is allebei waar. Eigen schuld. Als ik verloren ga. Maar vrij ontfermen. Als ik behouden word. Waar we het nou helemaal niet van zouden verwachten. Daar wordt het nou waar van. Ebed Melech. Er zijn heel wat oorzaken dat ik zeg, van deze man zal het zeker niet komen. Kijk hem eens aan. Het is een Moorman, hij is zwart. Dat staat er zo duidelijk tot driemaal toe in dit hoofdstuk. Dat laat de Heilige Geest zo aantekenen. Dat is niet voor zomaar, laten we zeggen, zoals een mens wel eens zegt, toevallig. De Heilige Geest die laat dat aantekenen. Ebed-Melech, de Moorman. En we lezen het aan het eind, hoofdstuk 39, nog een keer. De Moorman, dat wil de Heilige Geest hier neerschrijven. Niet om die man na te wijzen dat het zo'n slechte man is, maar wel om vrije genade te verkondigen in het leven van deze man, de Moorman. Er was nou helemaal niet van te verwachten. Die man was zonder God en zonder hoop in deze wereld. Hij was een vreemdeling van het verbond der belofte en van het burgerschap van Israël. Die kon nergens bij komen. Die moesten die beloftenissen en verbondsgeheimen missen. Het was voor hem onmogelijk. Want hij hoorde tot dat volk waarover de Heere de hand van zijn goddelijke beloften niet uitstrekte. Dat is erg. Ebed-Melech, de Moorman. Nee, wat dat betreft zou je zeggen, van hem komt het nooit. Er is nog een andere reden. Hij is aan het hof van de koning. En meestal aan zulke hoven doe je niet zoveel goeds op, hoor. Want Barzillai, die zei het zelfs nog tot David. Dat was David dan nog al liefst. Dat hij niet mee wilde gaan naar het hof van die godvruchtige koning. Daar wilde hij zelfs nog niet zijn. Ik ben 80 jaar. Hoe velen zullen de dagen van de jaren mijns levens zijn, zegt Barzillai, dat ik met u zou meegaan. Hij wou zeggen, ik heb een betere verwachting. En ik heb een beter leven dan dat ik daar zou zijn. En aan de hoven van de koningen, daar was het meestal niet zo best. En aan dit hof van deze koning, daar overheerste de vijandschap tegen het woord van Israëls God. Bij alle uiterlijke godsdienst die er misschien dan nog een beetje was, zal ook zoveel niet meer geweest zijn. Want de vorm verdwijnt meestal met het wezen. Uiteindelijk wel mee, gemeente. Maar het toch, er was nog wel wat vorm. Maar die vorm die deed het niet. Want er was een uitgesproken vijandschap in de omgeving van Zedekia. En we lezen niet eens hoe die man er gekomen is. Hoe het allemaal met die man gegaan is, hoe het begonnen is, zouden we zeggen. Maar ik geloof dat het begonnen is in het leven van die man. Want dat God dat gewerkt heeft naar zijn vrijmachtig welbehagen. Want dan zeg ik, kijk, als ik nou aan de ene kant het verharde Jeruzalem bekijk, het gros zoals het daar was, en aan de andere kant het deze Ebed-Melech, dan vraagt u misschien, hoe kan het dan dat deze Ebed-Melech zo anders openbaar komt? Hoe kan het dan dat deze Ebed-Melech en zulke andere woorden spreekt en het opneemt voor deze profeet? Hoe is het dan mogelijk? Dan zeg ik, dat is alleen vrije genade. Dat is goddelijk welbehagen die onderscheid maakt waar geen onderscheid is. Ja, dat laat de Heere zo duidelijk zien in dit gedeelte dat hij naar zijn goddelijk welbehagen, ik geloof al langer hoor, Want die man die liep daar al langer mee. Dat hij naar zijn goddelijk welbehagen die Ebed-Melech in zijn hart geeft. Om liefde te hebben voor die profeet, dat is al groot hoor, als we ware liefde in het hart hebben. Voor de profeten des Heren, dat is al heel groot, als dat waar is in het hart. En leef uit liefde tot die profeet vanwege dat woord van zonde en genade van dood en van leven. En dat hij liefde had tot de ware dienst des Heren. En dat hij liefde had tot dat woord. Want dat is toch wel wonderlijk. Dat woord dat Jeremia gepredikt heeft. Vanwege het dreigende oordeel Gods. Ik geloof dat die man dat nou gelooft. Die gelooft dat God zo is. Dat hij met zijn oordelen zal komen naar recht over Jeruzalem. Ik geloof dat die man daar weet van gehad heeft. In zijn hart en leven. Maar weet je wat dan het wonderlijke is, gemeente? En nou zou ik wensen dat u dat geheim nou kende. Dat grote geheim van het werk van God. Al moet dat woord ook elke dag tegen mijn leven getuigen. Al moet het dan ook spreken tegen mijn hart in. Dat ik het nochtans lief heb, dat is nou het wonderlijke, hè? Als een hond geslagen wordt, dan krinkelt hij nog om de voeten van zijn meester. En dat is nou het wonderlijke, al zoudt ge me doden, ik zal nochtans op. U hopen wel vanmorgen. U zegt nou, dat verharde Jeruzalem. U zegt vreselijk. Maar ga het eens na in uw leven. Hoe lang zit je er al onder, jongens en meisjes? 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar, 12, 13, 15, 16. En hoe is het nou van binnen? Luister je altijd naar dat woord van God? Vraag je ook of de Heere je hart vernieuwen wil? En hoe is dat vanmorgen? 30, 40, 50, 60, 70, 80 jaar, misschien nog meer. Onder de waarheid, onder de prediking. Van vrije genade, en hoe staat het nu van binnen? Zeg dat nu eens eerlijk. Want kijk, is het heel erg. Als we nu nog onbekeerd voortleven. We gaan de kerk niet uit zoals we erin gekomen zijn. Zeggen we net zo makkelijk. We krijgen eelt op onze ziel. Juist onder de zuivere waarheid. Nergens is de hardheid zo groot als degene die hun leven lang onder de zuivere waarheid in onbekeerlijkheid voortgeleefd hebben. En dan zal je wel zeggen, kan ik me dan bekeren? Helemaal niet. Moet ik me dan bekeren? Helemaal. Geliefde, o de Heere, die brengen u er maar mee in de knel voor het aangezicht des Heeren. Opdat ge bij die welmenende God terecht moogt komen, die het uitroept geen lust te hebben in de dood des zondaars, maar daarin dat hij zich bekeren. Weet ge wat ge dan ontdekken gaat? Dan gaat ge ontdekken dat hij zwart van huid was, maar dat ik zwart ben in mijn ziel. Ik heb in een van mijn eerste gemeenten nog van een man gehoord, die vroeger onder dominee Driessen altijd weigerde om op te gaan naar Gods huis. Zijn vrouw ging wel. En hij ging op een middag, terwijl zijn vrouw naar de kerk ging, naar Den Haag met de tram. En hij stapte uit. En daar stond een neger te preken. En die neger, die zag hij. En terwijl die neger stond te preken, onder het woord dat hij hoorde van de tolk, werd zijn hart ontdekt dat hij een zwarte ziel had. En waar hij toen geloofde, die man een witte ziel, terwijl hij een witte huid had. En die man een zwarte, wel, een zwarte ziel, wel geliefde. Weet u daarvan in uw leven zwart door uw ongerechtigheid, zwart door uw zonde en schuld. Maar wat wonder, daar begint God nu in dat leven een werk van vrij ontfermen. En het komt uit, gemeente, als we dit hoofdstuk lezen, dan komt het uit. Dan wordt het niet alleen geopenbaard tegenover dat verharde Jeruzalem, maar dan wordt het getoond in de redding van deze profeet. O gemeente, wat is dat wonderlijk. Hoe wordt het getoond in de redding van Jeremia. Kijk, Ebed-Melech, hij komt uit. Wat God werkt, kan niet verborgen blijven. En ik lees het zo kenmerkend in het 7e vers. Als u Ebed-Melech de Moorman, een van de kamerlingen, die toen in des koningshuis was, hoorde dat ze Jeremia in de kuil hadden gedaan. Gemeente, och, dan zal die eronder gezucht hebben. Hij zal er onder gevraagd hebben. Hij zal het gezegd hebben, o God van Israël, o God, buiten wie ik eigenlijk moet sterven. Want mij gelden de beloften niet. O God, hoe moet het? Want nou komt die profeet in de kuil terecht. Nu is hij er al in. Maar nu is het een geloof dat door de liefde is werkende, gemeente. O, het is zo goedkoop prachtige woorden te gebruiken. Doe niet naar mijn daden, maar naar mijn woorden. Dat is heel erg hoor, als dat zo is. Maar als het geloof door de liefde werkende is. Kijk, dat wordt hier zo kostelijk geopenbaard. Werkende, ja zeker, dan moet je het bed uit, gemeente. Het bed van de verzuchtingen. Dan zullen er van binnen nog wel verzuchtingen blijven als je naar zo'n koning toe gaat. Dan blijf je maar een gekrookt riet in je eigen hoor, maar dan ga je naar die koning toe en dat is wat voor hem geweest, want hij stelt zijn leven wel in de weegschaal hoor. Dat is wel zeker, want als die vorsten ervan horen, dan is hij de volgende die opgeruimd moet worden, want daar moeten ze niks van hebben. Van mensen die het voor zulke profeten, die het voor het woord van God opnemen. Maar dan gaat hij naar de koning en daar wil ik er twee dingen van zeggen. Die bijzondere wijsheid waarmee hij spreekt. Want die man die is van God begiftigd met een goed verstand. En dat geheiligd door de vreze Gods. Want wat zegt hij dan tot die koning? Hij zegt niet, mijn heer koning, u hebt kwalijk gedaan dat u die handtekening gegeven hebt. Hij zegt, nee, die mannen, want dat kan die niet hebben. Dat er kwalijk gehandeld wordt met die profeet. Hij neemt het ervoor op. Hij waagt zijn eigen leven eraan. Hij is wijs, want hij zegt, hij was anders toch wel gestorven. Van de honger, terwijl er geen brood meer in de stad is. Hij wil zeggen, daar hoef je hem niet zo voor te laten omkomen. En kijk, dan krijgt hij 30 mannen mee, onder zijn hand, om de profeet Jeremia uit de kuil te halen. Maar dan blijkt zijn liefde nog, gemeente, want dan gaat hij maar niet zo met die 30 mannen naar de kuil toe. Nee, Hij is een hoveling. Hij weet daar in de schatkamer van de koning. Daar zijn ook de vodden van de koninklijke kleden. En hij haalt er wat weg. Dat is toch wat? Nou zal de koning nog mede moeten dienen om die man te redden. Oude, verscheurde en versleten lompen. Want hij wil niet dat die profeet pijn heeft. Dat er wonden komen als hij uit die kuil wordt opgetrokken. Dat zie ik Jeremia ook. Wat zal hem benauwd geweest zijn. Ze hebben mijn leven afgesneden in de kuil. Klaagliederen 3. Het zal wel eens op hem afgekomen, zou de Heere. Toch zijn beloften is hem wel vervullen nog. Wat is een mens, zelfs een profeet des Heeren. En nochtans, ik blijf den Heere verwachten. Daar hoort die geluid, dat dicht bij de kuil. Zijn oog kijkt uit dat modderige slijk. Waarin die dreigt weg te zinken naar boven. Daar ziet hij in dat schemerende lichte gestalte. Wie is dat? Is dat die zwarte hoveling? Ja. Geloof het haast. Je hoort het aan zijn stem. Want dat is toch wat als die zwarte hoveling zich overbuigt. Naar die profeet in de gevangenis. Gemeente, in die hoveling is de gestalte van die gezegende Heere Jezus Christus. Van hem die hem met innerlijke ontferming bezet. Met innerlijke barmhartigheid. En met een innerlijke liefde. Tot dat woord en tot die profeet, want daar komt hier de mens voor, daar kan je wel eens denken misschien. Maar als God in mijn leven gaat werken, dan komt het allemaal uit een drie-ene God, uit die verdiensten van die gezegende Heere Jezus Christus. O, die in de ruisende kuil van mijn ellende, die in die ruisende kuilen van zonde en ongerechtigheid is ingegaan. De schuld ervan heeft willen dragen. Want dat is zijne nog uit al die ruisende kuilen gered zouden worden. O, vanmorgen zal dat geweest zijn, die gebogen gestalte. Jeremia, doe nou maar die vodden, die overblijfselen van die koninklijke klederen, onder je okselen, de zelende touwen natuurlijk, eronder. En daar zullen we trekken. 30 man is erbij, maar die doen het uiteindelijk niet hoor. Wel een 3. Weet je welke 3? De 3-enige God die doet het. Die doet het. Die haalt hem uit die kuil. En dan liggen daar zulke lessen in. Lessen zou je zeggen, jazeker. Er liggen lessen in hoe te handelen. Met de profeten des Heeren. Ook hoe te handelen. In innerlijke liefde onder elkaar. Mag ik het zo eens even zeggen, gemeente. Zelentouwen die worden er genoeg gebruikt. Maar die zachte vodden, nee, die gebruiken ze zo wel. Er is er weinig onder elkander de beleving van de ware gemeenschap der heiligen. Voor het kleinste en voor het minste in de genade. Om in eerlijkheid en in waarheid met elkaar te spreken. Maar toch het heilende eer van God op het oog te hebben. Wat is dat wonder. Die daar uit die zelen naar boven wordt gebracht. Och, het ligt er niet in, dat geef ik eerlijk toe. Maar toch trek ik het even door. Wat een eeuwig voorrecht als u, uit de ruisende kuilen van uw ellende, wordt getrokken. Als u die ruisende kuilen kent voor uw eigen hart en voor uw eigen leven. Ja, waarin u eeuwig dreigt weg te zinken. O geliefde, dan wordt het allemaal onmogelijk. Dan kan het nooit meer. Maar door die enige stalte met een hoofdletter wordt het werkelijkheid. Wat we samen gaan zingen, eeuwig wonder, mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Dat zal Jeremia wel gezongen hebben, door die daaruit opgetrokken werd. Heb mijn ziel door angst beroerd, had uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken, ik ben niet in de kuil gezonken. Psalm 30, tweede vers. Van dan ten slotte wordt het geloofsvertrouwen van Ebed-Melech bekroond met de redding van hemzelf. Met de redding van hemzelf. Ja, gemeente, o, wat zal zijn hart bewogen zijn geweest toen hij tot die koning is gegaan. Maar daarbovenuit dat eenvoudige leven. En wat wordt er in onze dagen veel gemist. Dat eenvoudige leven dat zonder reclame en zonder grootheid voor zichzelf. Maar dat in de eenvoud van de waarachtige vreze God het ook opneemt voor dat woord van God. In onze dagen ziet Christen oog op geweest. En toen is hij niet beschaamd geworden. Toen Jeremia daar uit die kuil werd gered. In de hof der bewaring werd gezet. O, dan laat God het zo zien. Dat het daarom te doen was. Want er staat aan het eind van het 38e hoofdstuk al zo. Bleef Jeremia aan de voorhof der bewaring. Het gaat God om de voortgang van zijn boodschap tot het einde toe. Het gaat God door de ballingschap om de komst van die gezegende Heere Jezus Christus. Van hem die met innerlijke ontferming bewogen is geweest. Om de komst van Gods koninkrijk. Ja, geliefden, ziet en hoe wonderlijk wordt dit geloof bekroond, want dan lees ik het aan het einde van het volgende hoofdstuk. Wel, zeggen vandaag degene die de schrift niet aanvaarden, daar mogen we ook wel om denken. Die zeggen dat hoort er niet thuis, dat verdwaalt geraakt dat stukje, want dat stukje dat past er niet precies bij. Want er is allemaal al gebeurd wat er tevoren staat, maar nee, dat past er nou precies. Want er is Jeruzalem ingenomen, dan is het oordeel Gods volvoerd, waarin Ebed-Melech heeft geloofd en dat Jeremia gepredikt heeft. Dan is Zedekia, die is gevangen genomen, zijn ogen verblind, zijn zonen geslacht, op een ontzettende manier. En dan lees ik het, dat dit stuk komt. Het woord des Heren was ook tot Jeremia geschied, als hij in de voorhof der bewaring besloten was, zeggende: toen al, nog voor de val van Jeruzalem, mocht Jeremia het prediken wat na de val is uitgekomen. Ga heen en spreek tot Ebed-Melech de Moorman, zeggende. En dan kan ik het in één zin zeggen, dat Gods woord waar is. Dat het waar is in oordeel en genade. Dat is allebei waar. Want dat het oordeel komt over de stad, maar dat er ontferming is voor Ebed-Melech de Moorman. O, wat een wonder. Maar gij zult uw ziel tot een buit hebben, omdat God mij vertrouwd hebt, spreekt de Heer. Niet omdat grondleggend in de zin van grond van zijn tijdelijke en eeuwige behoudenis, maar wel omdat de Heer langs de weg van dat vertrouwen des geloofs. Daar moogt ge nou nog wel eens uit bemoedigd worden vanmorgen. O, je zegt, dominee, nou heb ik een hart aan God mis. Nou moet ik zeggen, nou is alles van binnen, dat is tegen. Maar daar kan ik het toch niet laten om te hangen aan de troon van zijn genade. Want de Heere die heeft het toch zelf gezegd. O, wees dan maar bemoedigd vanmorgen om aan te houden, hoor. Omdat gij op mij vertrouwd hebt, niet op die vorsten, niet op die koning. Niet op zichzelf, maar op mij. Dat is nou de uitgaande daad des geloofs. Omdat ge op mij vertrouwd hebt. Daarom zult ge uw ziel als een buit hebben. En dan ga ik dat niet gelijk vergeestelijken, want dat betekent heel gewoon dat hij allereerst van het oordeel zal gered worden. Uw leven, uw ziel, als een buit, maar toch als een teken van reddende genade, waardoor zielen als een buit worden uitgedragen in de grote dag van het oordeel van God. Wat een wonder, bekroond met de redding van zichzelf. Dan is het wonderlijk, dan blijven er zeker twee. Er zijn Jeremia en er zijn Ebed-Melech. En dan lees ik verder niets meer. Maar dit wel, dat Jeremia heeft de boodschap moeten brengen. En Ebed-Melech, die zal dat nooit vergeten zijn. Oh, er zal nog heel wat doorheen gegaan zijn. Dan moet je eens even denken, hij wist die belofte al voordat Jeruzalem viel. Onder het oordeel. Dan zal het door hem heen gegaan zijn toen die Galdeeën daar binnenkwamen. O, God, ik heb het net zo goed verdiend. Ik ben een zwarte moorman, ik ben eigenlijk nog erger. Maar daar gaat de Heer in het waar maken. En dat wil dat stukje daarachteraan zeggen, dat de Heer in het waar maakt. Dat hij zijn ziel als een buit zou uitdragen. Het geloof levende op de beloften Gods. Gestalte krijgende. Juist daarin, in die hopen op God, tegen alles in. Wel vanmorgen, zeg het nu eens eerlijk, hoe staat het met u? reizende naar die geweldige grote eeuwigheid. Het oordeel, dat wordt ons ook gebrengd. Dat moet gebrengd. Het oordeel over deze wereld. Het oordeel over een uiterlijke kerk die zich niet bekeert tot een levende God. Het oordeel over het vervallen Jeruzalem, dat het rechte woord de rug toekeert, dat de boodschap van zonde en genade niet wil horen. Het oordeel. De Heere die zegt het. O, hij nodigt, hij lokt, hij is oneindig van langmoedigheid, als we de grootte der langmoedigheid bekijken. Maar de lengte van de langmoedigheid houdt een keer op. Dat kan niet. En bedenk dat vanmorgen, zo hij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk wordt. Oh, dan ga ik mijn zwarte ziel kennen. Dan ga ik het verstaan bij dagen en bij nachten. Nou, mijn zwarte ziel ooit gered moet worden. Zitten er vanmorgen? Die zeggen, dominee, zo'n zwarte ziel heb ik nou, en ik weet niet hoe ik gered moet worden. Het is voor mij zo onmogelijk. Maar houd erop aan, hoor. Want de Heere maakt zijn woord waar. Je zult uw ziel als een buit hebben. Omdat God mij vertrouwt. En er komen moormannen straks binnen. Deze moorman uit het Oude Testament. En die andere moorman uit het Nieuwe Testament. In verschillende bedelingen. Maar op dezelfde grondslag. En uit hetzelfde vrijmachtig ontfermen. En ik kan twee dingen zeggen. Dan worden er geen blanke zalen goed verstaan. Ik bedoel. Geen mensen die gereinigd zijn vanuit zichzelf. En dan kan ik ook nog zeggen dat er geen moorman binnenkomt. Dat kan ook nog. Want ze zullen daar alle gereinigd, geheiligd staan voor het aangezicht van God. Maar ze zullen er wel altijd aan denken. Dat God zo'n genade aan hen bewezen heeft. In die gezegende Heere Jezus Christus, o volk van God, houd erop aan om hem maar meer en meer te kennen. Dan gaan we al meer onze zwarte gedaante ontdekken, onze zwarte verdorven bestaan, waar ik nooit bovenuit groei, maar waarvan ik eenmaal ten volle verlost zal worden. En dan zullen ze straks eeuwig God groot maak in dat nieuwe Jeruzalem, waar geen vorsten meer benauwen. En waar het alles zal zijn, door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. Heere, het past uw grote naam eerbiedig te erkennen. Dat u het vanmorgen hebt willen schenken. Dat u uw woord hebben mogen uitdragen. Heere, zegen het aan ons aller hart en ons aller leven. Ga met ons naar huis. Breng ons vanavond, groot en klein, jong en oud, weer alle. In uw huis tezamen doen we het uit vrije goedheid. Om Jezus wel. Amen. Psalm 56, en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs, onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De Heere zij en behoede u. U lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht op u. Geef u vrede. Amen.